Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. Wilfred Gené heeft gisteravond in het televisieprogramma Op 1 gereageerd op alle commotie rondom Veronica Inside.
In de setting waar we terecht in kwamen afgelopen maandag moest ik de rol van bemiddelaar, van mediator op me nemen, omdat we een andere setting hadden gekozen. Dat maakt het heel ingewikkeld. Ik was ook presentator van het programma Veronica Inside. Maar ik zat er ook als discussieleider van een programma over racisme. Wat het heel ingewikkeld maakt op dat moment. En dat vond ik zelf, dat geef ik ook eerlijk toe, met terugwerkende kracht, best lastig ook.
Angela de Jong, columnist van onze krant. Heeft Wilfred Gené op een goede en geloofwaardige manier zijn kant van het verhaal verteld, vind jij?
Nou, hij heeft wel heel veel woorden gebruikt in ieder geval. Maar wat me vooral duidelijk werd, is de gigantische paniek die bij hem is uitgebroken vorige week.
Leg eens uit.
Nou, toen de adverteerders, toen de BR's begonnen te koeren en de adverteerders zich terugtrokken, toen is er denk ik in zijn hoofd kortsluiting ontstaan. En heeft hij de beslissing genomen dat dit het antwoord moest zijn, dat er een mea culpa moest komen. En desnoods ten koste van zijn tafelgenoten. En ik denk dat als hij er twee keer rustig over had nagedacht, dat hij zelf ook al had gezien dat dat niet de meest slimme oplossing was.
En tegelijkertijd zeg jij, of tenminste dat zei je vorige week nog, het komt bij dit trio altijd weer goed.
Ja, maar na gisteravond denk ik dat het gewoon echt onmogelijk is. Ik bedoel,
wat ging er dan mis?
Is een programma waar, nou ja, VI is een programma waar mensen altijd zeggen wat ze denken. En misschien ook dingen roepen voordat ze nadenken. Ze scheren langs het randje. Er zit voor de rest geen kwade bedoeling bij, behalve mensen entertainen. Maar ja, op het moment dat daar een presentator zit die gisteravond toch erkende dat je in de huidige tijd bepaalde dingen niet moet willen zeggen, ja, dan kom je aan de wortel van dat programma. En dan zie ik niet meer hoe je daar voortaan grappen kan gaan zitten maken over Sylvie Meis, terwijl je weet dat je die ook kwetst met die grappen. Ja, dan is het klaar. En tegelijkertijd ook door de hele actie naar de adverteerders toe. Als je benoemt dat er dus €1 miljoen verdampte vorig weekend aan advertentieinkomsten. En ja, je buigt daarvoor. Nou ja, dan weet ik wel wat de actie moet zijn bij de volgende grap die daar gemaakt wordt. Weet je precies dat je mond dood gemaakt wordt.
En heeft deze rel dan de geloofwaardigheid van Gené meer schade toegebracht dan behalve VI alleen? Gaat het verder dan VI?
Nou, ik denk het wel. Want ik vond het ook zo vreemd dat hij dat het feit dat hij vond dus dat hij anders is gaan kijken naar het racisme debat en ook anders is gaan kijken naar vrijheid van meningsuiting, dat hij dat ook weer niet heel ronduit kon toegeven. En daardoor ga je vragen hoe authentiek en echt was de Gené die daar gisteravond zat. En ja, dat viel me eigenlijk nog het meeste tegen.
Ja, maar is dit niet gewoon een ordinaire ruzie tussen deze drie heren?
Nou ja, dat is het geworden nu. Ja. Maar het is wel onder andere een koningsdrama waarbij de een de ander dolk in de rug steekt. Laat ik die populaire uitdrukking maar een keertje. En kijk, weet je, het leuke was, of althans leuke, het was gisteravond toptelevisie. Ik bedoel, er gebeurde wat en het was echt heel spannend. Fidan Ekins was op haar best. Tegelijkertijd vroeg ik me echt af, waarom ga je daar nou zitten, Gené? Waarom doe je het? Hij heeft werkelijk niks gewonnen ermee. Hij is alleen maar nog 3 stappen mee achteruit gegaan.
En misschien toch
ja,
waarschijnlijk
een beetje de kramp waarin ze zitten.
Misschien toch om te proberen om uit te leggen dat hij daar zat met een dubbelrol. Dat fragment wat we net ook lieten zien. Van aan de ene kant geef ik voorzetten, maar hier moest ik ook nog een debat leiden.
Ja, maar dat moest. Dat zie ik nog steeds niet, als ik heel eerlijk ben. Ze hoefden het helemaal niet zo te doen. Als ze er 2 keer goed over nagedacht hadden, dan hadden ze er boven moeten gaan staan. Dan hadden ze een verhaal moeten gaan of moeten houden zoals Gijp heeft gedaan toen naar die pruikrel. Toen kwam hij met een vrij emotioneel betoog waarin hij het werkelijk belachelijk vond dat hij nu gedwongen werd om te zeggen dat hij niet homofoob was en niks tegen transgenders had. En ze hadden ook boven deze rel moeten gaan staan. Ja. Dat was de enige manier waarop VI zijn geloofwaardigheid had behouden.
In augustus begint er alweer Champions League. Zitten de drie heren dan niet aan tafel?
Nou, bij de Champions League sowieso niet, volgens mij. Dan zitten ze met z'n tweeën in de duo's. Ik weet het niet. Ik wens zowel Talpa heel veel succes om hun paradepaardje weer in het gareel te krijgen. En te zorgen dat mensen weer willen gaan kijken. Maar ik denk dat het programma nu wel zo'n knauw heeft dat het eigenlijk gewoon niet meer goed kan komen. Dat ze ook proberen. We'll be right back.
Roy B. heeft vandaag verantwoording moeten afleggen over zijn betrokkenheid bij de dood van de 17-jarige Rotterdammer Orlando Boldewijn. B. zegt niets meer te weten wat er precies is gebeurd. Verslaggever Sander Sonnemans was aanwezig bij de zitting in Den Haag. Roy B. heeft eerder verklaard dat hij met Orlando een date had en later dat hij vanaf zijn vissershuisje het hoofd van Orlando onder water heeft zien verdwijnen. Hier heeft hij dus totaal geen verdere duidelijkheid over gegeven.
Ja, het vreemde is dat hij in een opgenomen gesprek bij de politie verhoren, waarvan hij niet wist dat het werd opgenomen, heeft verklaard dat hij de verkrampte handen van Roy onder water zag verdwijnen en daarna ook zijn hoofd en luchtbellen zag. En als hij daar dan vanochtend mee geconfronteerd wordt door de rechters, dan zegt hij, ja, dat zal ik wel verklaard hebben, maar ik weet het niet meer. Het is zo lang geleden en ik heb zoveel over me heen gehad. Ik kan het me niet herinneren, zegt hij dan, in alle eerlijkheid.
En hoe pakte de rechtbank Roy B. aan?
Nou, het is een meervoudige kamer met drie rechters. En het was op een bepaald moment zo dat ze allemaal eigenlijk voor de beurt wilden gaan, omdat ze zoveel vragen hadden en de druk op hem wilden opvoeren. Want het lijkt er gewoon heel erg op dat Roy B. een zeer selectief geheugen heeft. Want alles wat hem goed uitkomt, dat weet hij zich haarfijn te herinneren. En dingen die ten nadele van zijn optreden werden gevraagd, daar wist hij dan ineens niks meer van. Hij sprak zichzelf ook een paar keer tegen. Hij gaf aan niet te hebben gehandeld toen hij zag dat Orlando in het water lag, omdat hij in volledige paniek was en niet wist wat hij moest doen. En dat was dan wel het grappige tussen aanhalingstekens, dat de advocaat van Orlando's moeder later aangaf van, Dat moeten we als een leugenachtige verklaring beschouwen. Want hij heeft in 2017 in diezelfde plas daar in die Haagse wijk Ypenburg een vrouw uit het water gered. En toen wist hij wel wat hij moest doen. En dan nu ineens bij Orlando niet. Dat is een leugenachtige verklaring. En dat wilde advocaat Sebas Dijkstra, die de moeder van Orlando bijstaat, toch nog maar even meegeven aan de rechtbank.
Ja, wat voor indruk maakt Roy B. op jou in de rechtszaal?
Nou, Roy B. is wat, we zijn 2,5 jaar verder, die is wat dikker, wat vatsiger geworden. Hij geeft zelf aan veel te drinken. 6,5 liters op een avond, en dat elke avond. Want de problemen rijzen een beetje boven zijn hoofd uit. Hij maakte de manier waarop hij bijvoorbeeld in de hal kwam aanlopen, een beetje sloffend, handen op zijn rug. Hij gaf wel de indruk, ik ben er klaar voor, kom maar op, ik weet wat mij te doen staat. Nou, hij zal ongetwijfeld de tactiek hebben doorgenomen met zijn advocaat. Hoe gaan we deze zitting in? Het opvallende was wel dat toen advocaat Bas Dijkstra dus met dat puntje kwam wat ik net aanhaalde, die Roy B. even naar zijn advocaat keek en een beetje leek te verkleuren. En toen zijn wenkbrauwen optrok met hem, alsof hij wilde zeggen, waar komt dit ineens vandaan? Maar verder herhaalde die Roy B. elke keer, ik ben eerlijk, ik ben goud eerlijk. Als ik het niet meer weet, kan ik me voorstellen dat het vreemd overkomt. Maar het is nu eenmaal zo. Ik kan er niks aan doen, zegt hij.
De moeder van Orlando Boldewijn, Nancy, die las ook nog een slachtofferverklaring voor. Hoe deed ze dat en wat zei ze?
Ja, ik moet zeggen dat ik zeer onder de indruk ben van het optreden van deze vrouw. Ze heeft geprobeerd haar emoties uit te schakelen. Dat kon je duidelijk zien. Ze stond spreekwoordelijk gewoon met beide benen heel sterk op de grond. Ze heeft gezegd wat ze wilde zeggen. Daarvan zei ze later ook, ik ben opgelucht dat ik heb kunnen vertellen wat ik wilde vertellen. Of het nou binnen is gekomen bij die Roy B. of niet, dat interesseert mij eigenlijk niet. Ik heb dit willen zeggen. En ze gaf ook wel toe dat ze aan het begin van de zitting de neiging had die jongen aan te willen vallen. Ja. Maar de realiteitszin zei haar, daar schieten we niks mee op. ik ben echt diep onder de indruk zoals deze vrouw zich daar vandaag heeft gemanifesteerd.
Emotionele dag dus, zeker voor die nabestaanden. Donderdag krijgt de zaak een vervolg, toch?
Ja, donderdag komt het Openbaar Ministerie aan het woord, hè, de officier van justitie. In simpel Nederlands gezegd, de aanklager. Die komt met zijn requisitoren, gaat zeggen waarvan hij denkt wat er kan bewezen worden tegen die Roy B. En dan komt er ook een strafeis. Daarna mag de advocaat reageren. En als laatste heeft Roy B. dan het laatste woord van de zitting. En dan wordt donderdag over 2 weken uitspraak verwacht.
Als een vrouw zich niet uitdrukkelijk verdedigt of duidelijk nee zegt tegen seks, kan dat een verzachtende omstandigheid voor verkrachting zijn. Althans, dat vindt 1 op de 5 mannen tussen de 16 en 35 jaar, blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van Amnesty International. Martine Goeman, je bent hoofd van het genderprogramma van Amnesty. Aanleiding voor het onderzoek is de nieuwe wet die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil indienen, die seks tegen iemands wil strafbaar maakt. Wat vinden jullie van de wet zoals die er nu ligt?
Nou, op dit moment is het in de wet noodzakelijk dat dwang en geweld bewezen wordt om tot een verkrachting te komen. Dus als iemand bevriest, bijvoorbeeld uit angst en overlevingsmechanisme, dan kom je vaak niet tot een bewezen verklaring van een verkrachting, omdat er dan geen sprake was van dwang en geweld. De minister ziet dat probleem. Wat hij echter doet is niet het verkrachtingsdelict aanpassen, maar hij creëert een nieuw delict, seks tegen de wil, waar de helft van de strafmaat op komt te staan. Nou, dat is wat Amnesty betreft niet in lijn met de internationale mensenrechtenverdragen en ook niet wat de slachtoffers nodig hebben. Die willen ook echt dat de wet wordt aangepast, dat verkrachting wordt aangepast, en niet dat we iets nieuws creëren, seks tegen de wil. Want seks tegen de wil, dat is geen seks, dat is verkrachting.
Ja, en tegelijkertijd is dan ook nog eens een keer zo dat uit dat onderzoek komt dat 1 op de 5 jonge mannen vindt het dus een verzachtende omstandigheid bij verkrachting als een vrouw niet duidelijk nee zegt. Schrik je daarvan?
Ja, daar schrik ik van. En daar hebben we natuurlijk ook een wereld nog te winnen om met elkaar veel meer te gaan praten over instemming bij seks. En je ziet ook uit het onderzoek dat we door INO Research hebben laten uitvoeren dat heel veel mensen het heel lastig vinden om met hun kind te praten over seks. Als het daar al over gaat, dan gaat het vaak over nee zeggen. Maar niet over hoe vraag je nou naar de ja bij de ander? Hoe vraag je om instemming bij elkaar? Dus daar kunnen we met elkaar nog veel leren en het gesprek aangaan. Deze week gaan veel activisten ook van Amnesty International het land in. Onder de campagne Let's Talk About Yes. Om echt met elkaar hierover te gaan praten. Maar een heel belangrijk stukje van die puzzel is ook dat de wet goed is ingericht. En dat verkrachting ook echt verkrachting is.
Ja, wat valt nog meer op uit het onderzoek?
Nou, wat positief is, als we het hebben ook over deze wetswijziging die wat ons betreft nodig is, is dat meer dan 90% van de Nederlandse bevolking ook vindt dat penetratie, we hebben het heel duidelijk gevraagd, zonder instemming, dat verkrachting is. Dus als we deze wet goed veranderen, is daar heel veel draagvlak voor in de Nederlandse samenleving. Er zijn schokkende resultaten in het onderzoek, maar dus ook hele positieve resultaten. Dat de Nederlandse bevolking wel klaar is voor een nieuwe wet die seks zonder instemming strafbaar stelt als verkrachting.
Ja, maar dus niet met een lagere strafmaat.
Nee, er zijn altijd strafverzwarende en strafverminderende omstandigheden. Dat is bij ieder delict zo. Maar het zou heel zorgelijk zijn om het anders te gaan noemen. Seks tegen de wil, dat is voor slachtoffers ook een hele nare term. Alsof het dus geen verkrachting was. En daar ook standaard de helft van de strafmaat op te zetten ten opzichte van verkrachting. Dat doet geen recht aan wat slachtoffers overkomt. Het kan niet zo zijn dat als je bevriest van angst, dat het dan maar seks tegen de wil is. Als je je verzet en er geweld en dwang ontstaat, dat er dan verkrachting is. Ja. Dus dat moeten we nu in 1 keer goed aanpassen.
En deze week gaan jullie nog extra actie voeren daarvoor, toch?
Ja, we vragen ook de Nederlandse bevolking om de minister aan te moedigen om de wet in 1 keer goed aan te passen. Hij ziet duidelijk het probleem, maar neemt even de verkeerde afslag als het om deze wet gaat. Dus wij moedigen hem aan. Iedereen kan kaartjes ook sturen naar de minister via onze website Let's Talk About Yes, om hem aan te moedigen om dit in 1 keer goed te doen.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.